In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Enorm bedankt, want het is gelukt. We zitten bij de laatste 5 als het gaat om de radioring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal als het kan, via bnr.nl/radioring.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Een nieuwe pivot bij Facebook-moederbedrijf Meta. Naast het metaverse is nu ook AGI daar de stip aan de horizon. Maar hoe en vooral waarom wil Mark Zuckerberg die super AI eigenlijk? Dat hoor je zo meteen. Later in deze show beschouwen we ook de visie van Rijksoverheid op generatieve AI, want die deelden ze onlangs. En de mondiale game-industrie gaan we ook beschouwen, want die stevend af op een jaaromzet van $200 miljard. Is dat mooi of raakt de boel daar een beetje over verhit? Maar eerst Ben van de Burg, ja, moeten we het hebben over Apple en diens niet helemaal zelfrijdende auto die volgens het laatste nieuws bij Bloomberg op zijn vroegst pas in 2028 komt.
Ik ben zwaar teleurgesteld in de mensheid.
Nou ja zeg.
Ja nee, kijk, als je dus Apple begint in 2014 beginnen ze aan die auto, eindelijk, er moet een Apple auto komen. We zijn nu al 10 jaar verder en we zouden in 2026 zouden ze level 4, dus op bepaalde plekken kan je
gewoon
ook
instappen en in slaap vallen.
Instappen en in slaap vallen op alle plekken, niet alle plekken, want dat is level 5, zouden ze brengen. En nou, het zou natuurlijk een fantastisch design worden. Het zou de Apple Car worden. Eindelijk stellen ze het weer 2 jaar uit. En ze hebben echt BMW-mensen ingehuurd. Ze hebben iedereen ingehuurd. Ze zitten nog steeds te discussiëren, weet je, wat ze zelf maken en wat ze niet zelf maken. En dan al het interieur is gedesigned, alles designen ze. Ze komen er niet uit met elkaar.
Jij wil echt niks liever dan dit, hè?
Ja, ik wil. Kijk, nou, maar neem even terug naar Tesla.
Die jij wil letterlijk de iPhone op wielen.
Nou ja, want kijk, Tesla had toch een prototype na 2 jaar. Ja, ze hadden eigenlijk een prototype toen Elon Musk erin kwam.
Die autopilot of full self-driving is het nog steeds niet, Ben.
Nee, dus dat duurt inderdaad lang. Maar goed, en dat wordt ook heel erg moeilijk. En we zijn nu achter van, joh, dat level 4, dat is best wel een utopie. Ja. Kijk even naar een cruise in San Francisco.
Ja. Weet je wat alleen Waymo doet het eigenlijk alleen nog, maar, op sommige alleen plekken. En dan nu net een beetje de snelweg erbij, maar alleen op afgezette gebieden, ja, met snelheidsbeperkingen en toevallig sprak ik onze collega's van Petrolheads. En ik weet, dat zijn niet de mensen met wie je praat.
Daar moet je niet mee praten, joh.
Zij zeggen autonoom is een droom. Maar dit is een veelgehoord credo in de business. Hè. Het kost 20% van de effort om tot 80% te komen. Ja. En de laatste 20% kost 80% van de effort. Ja. Nou ja, als je ziet hoeveel miljarden er al geïnvesteerd zijn, als dat 20% is, zie maar eens nog 80% aan miljarden.
Nee, maar goed,
bij te
weet
halen.
Je, misschien wil je geen level 4. Terwijl level 4, nou, dus Waymo doet het in San Francisco. Dat vinden mensen hartstikke fijn om in te rijden. Dus dat lukt dan wel. En ook in Phoenix. En ook in Austin. Dus
ja, alleen maar in afgekaarte wijken van een paar steden.
Maar dat is toch ook al mooi? Het gaat erom dat je
en hoe ga je dat schalen?
Nou ja, om het steeds beter te maken, in meer steden dat te doen. Het wordt steeds goedkoper. Tesla is er ook mee bezig. Het wordt steeds goedkoper. Kijk, je kan ook zeggen, oké, we doen het niet klaar.
Okay.
En voor Apple interessant, ook heel erg belangrijk. Ja, ja. Ze moeten een nieuwe categorie hebben. Want je kan natuurlijk van die iPod naar die iPhone, uiteindelijk.
Zij willen ook meer schaal, ze willen grotere producten hebben.
Ja, en hoe krijg je dus een nieuw product? En dat gaan ze met de Vision Pro doen, maar dat is ook klein. Ja, is dan niet. Moeten ze dan met die auto. Dat gaat nu schijnt niet te lukken. Ja, ik vind dat gewoon falen.
Het wordt wel interessant, want Sony komt natuurlijk al binnenkort, hè, met een Fila-auto, maar daar hebben ze Honda voor nodig. Xiaomi in China doet het samen met een automerk. Dus ja, met wie gaat Apple dan partneren? Volgens Bloomberg zijn ze in gesprek met partijen in Europa en wie dat dan moet worden. Ooit zei de geruchtenmolen Hyundai of Kia. Nou, dat bleek het toch niet te zijn. Maar moeten we dat wel willen? Een techbedrijf, toegegeven, de techbedrijven die vooral in hardware zitten, zoals Sony, Xiaomi en Apple. Ja, ja? Moeten die hun sensoren en designkennis op een auto loslaten?
Ja, want uiteindelijk hebben zij de alle. Kijk, het gaat er altijd om, geloof je, in hardware of software. Ja. Weet je, een auto was hardware, maar nu is een auto software. Daar zijn de techbedrijven het allerbeste in. En er moet veel meer software in een auto.
Dat mag mijn auto veiliger. Gewoon een beetje auto blijven en minder computer worden?
Jouw auto, Joe, mag geen auto blijven. Jij moet ook in een software rijden. En dan worden we uiteindelijk, ja, wordt het ook veiliger. En dan wordt het aantrekkelijker en mooier. En,
is dat zo?
Ja, wel. Want
software is eating the world, zeg je toch altijd?
Ja, en uiteindelijk.
Is dat zo goed?
Is heel goed. En uiteindelijk kunstmatige intelligentie is eating the world. Mm. Nou ja, en dan rijd je auto over naartoe en je wordt helemaal verwend in je auto. En dat willen we eigenlijk allemaal.
Weet je wat, Ben? Zet jij volgende maand maar lekker die Apple Vision Pro op. En ja, zet heerlijk, de simulatie op alsof je in een auto aan het rijden bent.
Ja, dat gaan we doen.
Nou, dat is nog eens een goed idee.
Joe van Buurik en Ben van der Burg.
Meta komt met een nieuwe koerswijziging. Nog geen 2,5 jaar geleden was dat het Metaverse. Mede daarom veranderde het moederbedrijf van Facebook van naam. Maar nu wil dat grote techbedrijf van Mark Zuckerberg volgaan voor de ontwikkeling van Artificial General Intelligence, oftewel AGI. De overtreffende trap van gewone kunstmatige intelligentie, zeg maar. En wat het allemaal betekent en hoe je een bedrijf als Meta zo succesvol kan bijdragen, dat vragen we aan Tijmen Blankenvoort, Director Deep Learning Engineering bij Qualcomm, en binnenkort werkzaam bij Meta. Welkom, Tijmen.
Toevallig, ja. Hey, leuk om hier te zijn.
Heel goed dat je er bent. En bij ons in de studio tegeninvesteerder en ondernemer Quintus Schevenels. Goed dat je er bent.
Goedemiddag.
Hallo. Welkom beiden. Tijmen, even voor de goede orde. Hè. Welke definitie in Jip en Janneke taal hebben we nou voor Artificial General Intelligence tegenwoordig?
Nou ja, dat hangt er helemaal vanaf wie je het vraagt. Maar in mijn optiek is het gewoon, als we een AI gaan maken die zo'n beetje alles wat mensen doen qua werk en qua taken beter kan doen dan een mens, dan zitten we er wel aan.
Nou, jij gaat dus naar Meta toe om mee te werken aan die ontwikkeling van AGI. Wat gaan ze daarmee doen dan?
Ja, Meta gaat AGI gewoon proberen te ontwikkelen, net zoals alle andere bedrijven. Facebook maakt heel veel gebruik zelf van artificial intelligence, dus ze moeten op het scherpst van de snede blijven om mee te komen met hun normale business. Maar ik denk ook wel op het moment dat zij dus grote stappen hierin kunnen maken. Dat ze ook wel manieren kunnen vinden om hier geld aan te verdienen. Ja, maar nu, door die modellen te gaan verkopen of als licentie.
Ja, maar nu hebben ze dus geen idee concreet wat ze mee kunnen doen. Ja, die modellen verkopen, maar verder niet.
Ja, niet dat ik weet. Maar zoals ik al zei, het zit eigenlijk al in al hun producten, artificial intelligence. Dus ze moeten sowieso wel.
Ja, nou, het is interessant. Hè? Je kan er meerdere theorieën op loslaten. Quinten, eerst even naar jou. Nog niet zo heel lang geleden deed Facebook al die pivot. Hè? Toen moest het Metaverse worden. Nou, dat zagen we ook vooral in het, laat ik zo zeggen, enthousiasme van de aandeelhouders dat het er niet helemaal werd. Nu dus weer een grote stap met AI, AGI. Zijn ze nou gewoon een beetje zoekende naar hun eigen focuspunt volgens jou?
Ik denk dat ze wel zoekend zijn, maar dit zijn gewoon investeringen die ze doen. Het is ook niet zo dat ze gestopt zijn met investeren in de Metaverse. Daar hebben ze vorig jaar geloof ik meer dan 10 miljard geïnvesteerd.
Ja, dat blijven ze doen. En dat blijven ze ook gewoon doen. Waarom ze dat blijven doen? Nou, wij weten dat is de lange termijn visie. Ja. Maar hoe past AGI wat jou betreft dan ook bij dit verhaal?
Ja, ik vind het bijna voor dit soort bedrijven, wat heel erg draait om content, engagement, is dit bijna een soort van basisvoorwaarde dat als je zo dominant wil blijven als je nu bent, dat je hier zelf ook echt gewoon moet investeren. Dit moet gaan integreren in je producten. Dit wordt. Ik denk dat er ontzettend veel macht komt te liggen bij de partij die dit uiteindelijk zeg maar in zijn handen heeft. En of dat dan OpenAI is, Microsoft. Maar dit is een hele grote slag die gaande is.
Ja, oké. Okay, maar dus Tijmen zei net al, het is menselijke taken overnemen. Laten we even uitgaan, eerst alleen maar computertaken. Dus niet menselijke taken dat je kan zeg maar metselen. Dus computertaken overnemen. Ja. Nu verdient Meta geld met advertenties. Dan vind ik AGI, menselijke taken overnemen, denk ik veel meer aan business dingen. Denk ik aan een hulpje bij Excel, dat kunnen ze zelf
slimme
allemaal.
Slimme assistent.
Dat denk, een assistent die alles voor je doet. Daar denk ik eerder aan. Dat associeer ik minder met Meta. Of ben ik nu helemaal verloren?
Nou, ik kan me best voorstellen dat hè, met WhatsApp, als je meer naar transacties gaat, dat mensen boekingen kunnen doen, waar customer support dingen
ja,
achter zitten.
Ja, lekker voorbeelden dit, Quinten. Ja,
ja, ja. Als je gaat kijken naar hè, wat uiteindelijk met virtual reality, daar zit natuurlijk een van de grote problemen daar. Hè, is aan de ene kant de gebruikerservaring en aan de andere kant de beschikbare content die er is.
Wordt automatisch
ik kan me
genereerd.
Voorstellen dat zij heel veel gaan doen met AI om dat soort content te genereren.
Maar niet AGI. Want daarvoor heb je gewoon AI voor nodig en niet AGI.
Ja, maar daar zit ik ook een beetje op de definitie van waar die scheidslijnen precies zitten.
Ja, dat vinden we allemaal lastig. Tijmen, wat wil jij erover zeggen?
Maar ja, ik ben het wel met Quinten eens. Kijk, ook in de virtual reality sfeer, wat er denk ik de komende tijd gaat gebeuren. Kijk, virtual reality, als je dat echt succesvol veel meer maken als product. Dat moet iedereen gebruiken. Ook bijvoorbeeld tijdens je werk en dergelijke. Maar nu is het altijd heel moeilijk geweest om het in je werk te gebruiken. Je hebt helemaal geen muis, je hebt geen keyboard. Dus waarom zou je met zo'n bril op dat soort dingen gaan doen? Maar als je straks tegen die dingen gaat praten, dus als je gewoon, je hebt een soort van nieuwe manier van interactie met die devices. Als je tegen kan praten en het kan werk samen met je doen, heb je opeens een hele nieuwe interface. Dat maakt het misschien wel mogelijk mensen ook die brillen tijdens hun werk gaan gebruiken.
Ja.
Integratie met virtual reality eigenlijk heel natuurlijk is.
Ja, denk ik ook.
Dus jij zegt eigenlijk, AGI is die missing link, hè, waarom nu extended reality nog een niche product is. Nou ja, we hebben het daar best veel de laatste tijd over gehad, want Apple Vision Pro komt eraan. Ook daarvan vragen we ons af, nou, gaat Apple dan met een soort super Siri komen, omdat dat rondkijken met je vingers knippen, dat is misschien ook niet helemaal. En Tijmen, nu heb ik me ook nog vooraf laten vertellen dat jij notabene naar Reality Labs gaat, dus die divisie van Meta, waar extended reality gemaakt wordt. Dat is dus de belangrijkste reden waarom AGI voor Meta belangrijk is dan.
Ja, en ik denk dat als je daar ook al AGI hebt, dan is de AGI een heel leuk doel om naartoe te werken in de komende 5 tot 10 jaar. Op dat pad gaat ongelooflijk veel business uitkomen, ook voor virtual reality.
Ja, precies. En nu is het wel interessant, hè, dat een heel AI-team bij Meta, in ieder geval Reality Labs, en ook dus voor de andere producten. Quinten, hoe gaat dat in zo'n grote tech-organisatie? Hè? Want er lopen natuurlijk allerlei divisies voor Facebook, voor Instagram, voor Threads, WhatsApp, Reality Labs, en dan moet daar AI bij komen kijken. Ja. Is dat een moeilijke integratie, denk je?
Ja, dat lijkt mij best wel een lastige, ja. Wat ik wel heb begrepen uit het artikel dat jullie ook voor zeg maar dit gesprek hadden gedeeld, is dat ze het
Verge
heel...
heeft een heel lang interview met Mark Zuckerberg.
Ja, precies. Ja, en dat ze het heel dicht tegen product aan willen gaan organiseren. En waarom is dat belangrijk? Product maakt zich heel erg druk om de eindgebruiker en wat hij er echt mee kan. Mm-hmm. Wat je dan een beetje voorkomt, is dat dit een erg soort technisch laboratoriumachtig iets wordt.
Ja.
Maar dat eigenlijk zo'n heel team meteen gedwongen wordt om heel erg vanuit het perspectief van de gebruiker na te denken van wat heeft hij er nou echt aan. Dat lijkt mij in ieder geval wel belangrijk in de manier hoe je dit organiseert. Maar ja, verder, dit is natuurlijk een gigantisch groot bedrijf met heel veel producten. En die producten hebben allemaal honderden miljoenen gebruikers.
Ja.
Ja, dat is qua organisatie. Ik heb nooit zo'n groot bedrijf gemanaged. Daar ben ik nooit bij betrokken geweest. Dat lijkt me best wel ingewikkeld.
Ja. Ben, ik zie je heel moeilijk kijken.
Nou ja, ik zit nog steeds wat Tijmen net zei over daar komt vanzelf business uit. En ik vind nu even een groot bedrijf, Quinten. Daar komt vanzelf business uit. Dan kunnen we, denk jij dat ze... Dat het, ik, bijvoorbeeld met de metaverse, zoveel miljard erin. Nou, en dat geloofden de investeerders niet. Hebben ze 300-400 miljard aan beurswaarde verloren. Nu doet het wij. Nu denken ze, oh, mooi AGI, dat gaat alles worden.
Ja, ja.
Dus hoe denk jij dat ze die business case organiseren? Is het gewoon van, jongens, dit gaan we doen, dat kost zoveel miljard en we zien wel, we gooien het tegen de muur en kijken wat blijft plakken? Of zit er toch iets meer denkkracht achter wat het uiteindelijk op gaat leveren?
Ik denk dat het wat dichter aan zit tegen, we geloven heel erg in, zeg maar, AI. We geloven heel erg in virtual reality. En dus gaan we er serieus in investeren. En dat daar niet achter de comma business case achter zitten.
Exacte stip op die horizon.
Nee. En ik denk, dat heeft richting. Natuurlijk te maken met, dat dit is een ongelooflijk groot bedrijf. Maar meerderheid van stemrecht zit nog steeds bij Mark Zuckerberg zelf. Hè, dus hij kan dit doen.
Eigenlijk alleen heerser.
Ja. Hij kan dit doen. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel middelen, geld en hele goede mensen tot zijn beschikking. En hij heeft natuurlijk ook wel een track record dat hij eerdere hele bold moves heeft gemaakt. Ooit de overname van WhatsApp bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, en zijn track record is wel heel erg goed op dat terrein. Dus ik denk ook dat hij, nog even los van dat hij het uiteindelijk zelf voor het zeggen heeft, dat men ook wel heel veel vertrouwen in hem heeft. En ja, dan gaat er een keer iets fout of dan duurt het misschien wat langer. Maar overal heeft hij een onvoorstelbaar groot en winstgevend bedrijf gebouwd.
Ja, over grote investeringen gesproken. In dat artikel in The Verge werd ook benoemd door Zuckerberg dat ze 340.000 H100 GPU's van Nvidia hebben aangeschaft, hè, om daarop al die AI-taalmodellen te kunnen trainen. Tijmen, hoe belangrijk is dat? Dat is
ja, leg uit,
huge om dat te moeten gaan gebruiken.
Ja, die GPU's die zijn echt cruciaal. Dus om die grote taalmodellen te trainen heb je heel veel rekenkracht nodig. Maar als we de vervolgstap willen zetten in het maken van die modellen, van die taalmodellen, dan gaan mensen toch reinforcement learning toepassen de komende tijd. En dat zijn van die algoritmes die we hebben gezien vanuit DeepMind, bij AlphaGo en dergelijke. En die algoritmes zijn ongelooflijk duur. Dus je moet niet één model trainen, je moet honderden modellen trainen om iets voor elkaar te krijgen. Daar heb je echt knijterveel rekenkracht voor nodig. Ja. Dus een grote kans, de volgende speler die een GPT maakt, die de competitie wegblaast, een hele grote kans dat die echt zoveel rekenkracht nodig gaat hebben.
Ja, en dan heb je het alleen maar over de hardware. Je hebt ook nog eens de knappe koppen zelf nodig. Hè. We weten dat in Silicon Valley al een strijd gaande is om de beste AI-talenten. Meta heeft jou dus weten te strikken, kunnen we nog een keertje zeggen. Maar in hoeverre is dat ook van belang, zeg maar? Gaat het wat is er belangrijk of is het gewoon allebei belangrijk?
Nou, ik denk dat het allebei belangrijk is. Kijk, als je alleen maar knappe kop hebt en geen rekenkracht, dan kom je nergens. En andersom ook niet. Meta is natuurlijk eigenlijk al 10 jaar lang een top AI-bedrijf. Hè? Dus die hebben heel veel slimme mensen. Ze hebben Facebook AI Research. Er zitten heel veel mensen die al weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar ik denk wel met deze extra pivot van Mark Zuckerberg gaat er misschien wel meer geld in, meer marketing en nog proberen veel meer talenten aan te trekken uit die hoek. Ja, en als ze zoveel rekenkracht hebben, is het heel aantrekkelijk om daar te gaan werken. Want je kan veel makkelijker onderzoek doen als je al die GPU's hebt.
Ja, maar ik bedoel, je kan de keuze maken als goede AI-engineer. Ga ik naar OpenAI? Ga ik naar Alphabet met Google? Of ga ik naar Meta? Hoe kijk je dan, misschien niet jij per se, maar gewoon als any given AI-engineer, waar ga ik naartoe? Waar baseer je die keuze op?
Ja, ik denk in eerste zin hoeveel open source is er. Dus hoeveel onderzoek kan ik ook publiceren en kunnen mensen er gebruik van maken? Mm-hmm. En in de tweede plek, zitten er topmensen? Zitten echt de goede mensen daar? Die zitten ook bij Facebook. En op de derde plek, hoeveel rekenkracht hebben ze? En hoe meer rekenkracht je hebt, hoe makkelijker je onderzoek kan doen. Ja. Die drie factoren. En Facebook tikt ze allemaal af.
Ja, Quinten, hoe merk jij dit nou de laatste tijd? Je spreekt heel wat jonge AI-bedrijfjes en dergelijke. Roepen die ook AGI?
Die roepen nog vooral AI. En dan heb je dat echt wel op verschillende niveaus. Dus heel veel die roepen dat. En dan vraag je, wat doe je dan precies? En ja, dat kan ik zelf ook, zeg maar, op ChatGPT. Yeah. Dus dan is het een beetje een soort garnering van AI, wat ze eigenlijk in hun pitch verstoppen. Ja. Maar er zijn ook diverse bedrijven die echt al gewoon serieus hiermee aan de slag zijn in dit maken. Maar voor mij is het wel meer, dat is niet echt diep AI wat ik tegenkom. Maar dat heeft ook een beetje te maken met mijn focus, zeg maar, als investeerder.
En wat hoor je het meest terug als het gaat om welke partijen ze op leunen? Is dat meer OpenAI? Is dat meer van Google? Of juist die open source AI waar we zo nog even dieper op ingaan van Meta?
Nee, dat is nu nog wel heel divers, vind ik. Ja. Ja? Dus deze wedstrijd is ook nog echt niet gespeeld. En ik denk dat een van de redenen is dat Mark Zuckerberg ook, zeg maar, dit stuk nu op het schaakbord verschuift. En daar dan ook een beetje, dat open source, ik weet nog niet hoe echt dat is. Dus dat lijkt een beetje zijn edge te zijn nu, om zijn verhaal goed over de bühne te kunnen brengen.
Ja, ja. Het is een soort marketing eigenlijk.
Ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik dat idee wel. Maar goed, ik ken hem natuurlijk verder helemaal niet. Maar dat idee heb ik wel dat zo is. Maar dit is het spel wat nu gespeeld wordt, vol.
Ja, dat wil ik even van jou, Tijmen, weten. Even los van je mogelijke toekomstige betrokkenheid bij Meta. Ik hoor ook wel eens van hoogleraren dat die AI van Meta is eigenlijk helemaal niet zo heel erg open source. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een beetje relatief. Kijk, er zitten wel restricties op open source. Als je bijvoorbeeld meer dan 700 miljoen gebruikers hebt per maand voor je model, dan moet je een licentie gaan betalen. En ook de trainingscode van het model is niet helemaal beschikbaar. Dus perfecte pure open source is het niet. Mm-hmm. Maar het is ook niet alleen maar marketing. Want AV2 is wel een van de weinige modellen die ook goed zijn, die beschikbaar zijn voor onderzoekers. Ja. Yeah. En ook voor bedrijven. Dus ik denk dat het model, inclusief ook de gewichten van het model en dergelijke, dus je kan het eigenlijk volledig gebruiken zoals je wil. Dat is eigenlijk voor 99% van de bedrijven in de wereld gratis te gebruiken. Ja. En zoals ik al zei, er wordt heel veel onderzoek op basis hiervan gedaan. Dus het is niet perfect open source. Maar het is wel vele malen bij wat de competitie heeft op dit moment.
Ja, je kan je natuurlijk afvragen wat het belang is van Meta om het open source te maken, hè Ben?
Ja, ik vind dat naar mijn idee, omdat zij nu nog ook op korte termijn heel veel content moeten hebben. Er moeten heel veel mensen publiceren. En je publiceert veel makkelijker als je het met AI gebruikt. Dus het is open source maken om iedereen maar te laten. Ja. Ja, alleen maar produceren is het. En daarom doen ze dat naar mijn idee.
Denk ik ook. Eigenlijk de vanuitgaande dat ze daarmee veel marktaandeel kunnen verwerven. Ja. En hopelijk de standaard kunnen worden. En daar zit dan een beetje voor mij het punt. En als ze eenmaal daar dan aankomen, wat gaat er dan gebeuren?
Ja, dat is een interessante vraag. En dat gaat Tijmen beantwoorden.
Ja, Tijmen.
Heeft hij gevraagd? Het is een sollicitatiegesprek,
neem ik aan. Maar ik hoop het wel dat je dat vroeg.
Echt is.
Maar er zit ook nog een ander haakje aan die open source, denk ik. Want kijk, Meta is ook geen bedrijf wat een cloud heeft, zoals veel andere spelers. Hè? Dus zij verkopen niet de runs van zijn model. Waar Microsoft dat bijvoorbeeld wel doet.
Ja, en Google.
Tegelijkertijd moeten ze deze modellen toch al intern ontwikkelen. Dat moeten ze toch al doen voor hun eigen content generation. Dus weggeven ze eigenlijk al bijna gratis voor ze. En tegelijkertijd zorgt het voor heel veel marketing. Heel veel goodwill, ook bij onderzoekers die er misschien wel willen gaan werken. Dus voor recruitment. Het haalt marktaandeel weg bij de competitie. Dus als iets gratis beschikbaar is, waarom zou ik dan nog bij Microsoft, bij Google langs gaan, bij hun API? Dus het haalt echt wel competitie weg.
Ja.
En inderdaad, het is een geweldig freemium model. Dus op het moment dat het succesvol wordt en het wordt wel in banden gelegd, ja, dan gaan ze het echt wel weer verkopen en er misschien licenties voor vragen.
Ja, en toch kun je een beetje afvragen of open source AI het juf van het is. Hè. Dat is niet mijn mening, maar dat zie ik dan in sommige analyses, weet je wel. Het is heel toegankelijk en dus ook makkelijker te misbruiken. Wat brengen we daar dan tegen in, Tijmen?
Ja, niks. Ik vind dat ook heel erg eng. Ik denk ook dat het niet heel veel lang meer gaat duren voordat er op een gegeven moment een overheid zegt, en die zegt van, hey, deze technologie is zo kritiek voor ons. Mm. Dat we gewoon vanuit geopolitieke overwegingen dit aan banden gaan leggen met exportwetgeving bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, als je bijvoorbeeld je onderzoekers 50% efficiënter kan maken. De mensen die bij Defensie werken. Dan brengt het heel veel geopolitieke macht met zich mee. Hacken is een andere bron van zorgen voor mij. Mm. Kijk, taalmodellen kunnen nu al heel goed code schrijven. We zijn er niet zo heel ver vanaf dat we taalmodellen laten hacken. En die dan nieuwe zero-day exploits kunnen vinden. En dan gaan die algoritmes eigenlijk van een leuke, gezellige chatbot naar een wat eigenlijk een atoomprogramma van een land kan stilleggen.
Ja.
Ja, als dit soort ontwikkelingen zo snel blijven gaan, gaan er landen zijn die zeggen van, hey jongens, dit gaan we niet meer exporten, het moet allemaal closed, we gaan dit beschermen.
Ja, en jij gaat daar lekker aan meewerken.
Ja, gezellig hè?
Quinten, even over een hele andere boeg. Hè? We zien de beurskoers van Meta de afgelopen dagen sinds deze aankondiging eigenlijk weer omhoog gaan. Mm. Hoe denk jij dat verder de aandeelhouders hierop gaan reageren? Wordt het net zo verhaal als bij de Metaverse dat nu helemaal je van het en het risico dat over een jaar toch weer dan niet lukt of zo? Wat is jouw gevoel hierbij qua voorspelling?
Ik denk dus de Metaverse, virtual reality, daar waren ze echt wel, ze namen daar de lead. Hè? Mm. Echt, en ook eigenlijk een beetje als enige die zo bold naar voren stapte.
Ja. Yeah.
Ik denk dat bij AI is natuurlijk voor iedereen duidelijker dat dit gebeurt gewoon nu.
Yeah.
Bij virtual reality was steeds wanneer gaat dit gebeuren? Ja. Ik ben ooit.
Ja, maar dat is niet helemaal waar. Want we zien nog niet hoe die AGI nu al tot uiting komt.
Ja, maar je moet alleen maar PR denken.
Ja,
denk ik ook. AI voor investeren.
Hoe meer snapt die aandeelhouder misschien ook een beetje met de lessen van de afgelopen jaren dat hier tijd voor nodig is om hier ook echt de resultaten van te gaan
zien. Ja, dat denk ik wel.
Maakt dat niet uit? Is de AI-hype sterk genoeg om te zeggen, top, Meta, ga hiermee door, hier is mijn geld.
Ik denk allebei. En ik denk dat ze ook al, dat is ook het herstel van de resultaten. Vorig jaar hebben ze weer veel betere resultaten gehad dan het jaar ervoor. En voor een heel deel heeft dat ook te maken. Ja, daar zijn ze AI veel slimmer gaan gebruiken. Ja, dus ze tonen ook al aan dat een deel van de AI kan je nu al in de producten gewoon gebruiken. Dus dat is niet een soort nieuw iets, totaal onduidelijk. Nee, het is voor een groot deel al geïntegreerd. Dus ik denk dat verwachtingen heel hoog zijn. Daarom gaat de beurskoers omhoog.
Ja.
Dat het risico in die zin wat minder groot is dan met de metaverse.
Mm.
Er gaat wel ontzettend veel geld naar AI toe. Dus daar zullen ook wel wat teleurstellingen uit gaan komen her en der. Dat kan bijna niet anders.
Maar kun je dan ook al zeggen van de laatste weken zien we dat Apple juist wat omlaag gaat. Mede omdat ze niet veel met AI roepen, laat ik het zo zeggen. En omdat de verkoop van de hardwareproducten, hadden we een paar weken geleden over in het programma, niet zo goed gaan. Microsoft juist wel, ook op die AI-golf. Verschuivingen op het speelveld voorzie je dan nog de komende tijd?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik ben, Apple moet je nooit, uitvlakken. Die zijn echt wel met die dingen bezig. En die hebben natuurlijk zo'n sterk ecosysteem met de hardware, de software en noem maar op.
Ja.
Een hele interessante doelgroep natuurlijk die hun producten koopt. Dus ik denk dat komt echt wel terug, denk ik. Ik ben wel onder de indruk, maar dat is niet alleen AI, maar gewoon over een wat langere periode. Toch in mijn beleving een soort van de comeback, de revival van Microsoft. Dat is wel echt ontzettend indrukwekkend, vind ik.
Maar ik denk ook Nvidia, als ik Nvidia zou zijn.
Niet normaal.
En Meta stuurt een bericht uit 650.000 GPU's in 2024. Dan zou ik mijn handen in de lucht steken als ik Nvidia zou zijn.
Ja, maar kijk eens naar de beurskoers van dat bedrijf. Ja,
ongelooflijk ook.
Dat ontploft helemaal.
Ja, nou goed. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Hopelijk ook van de man bij Meta, tenminste binnenkort bij Meta, die ons vandaag te woord wilde staan. Tijmen Blankenvoort, nu nog Director Deep Learning Engineering bij Qualcomm. En ook dank aan Quinten Scheven als tech-investeerder en ondernemer. En na de break praten we in BNR Digitaal door. Maar dan over hoe onze overheid generatieve AI wil inzetten. En je hoort hoe moeilijk of juist gemakkelijk in sommige gevallen het is om miljarden om te zetten, dollars dus, met het maken van videogames. Blijf luisteren.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Het cliché, meer omzet dan de film- en muziekindustrie bij elkaar, maakt de wereld van videogames al ruim 15 jaar waar. Maar wat er schuil gaat achter die bijna 200 miljard dollar per jaar mondiaal, daar duiken we zo meteen in. Nu eerst.
De zoekopdracht.
Nederland moet koploper worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Of misschien zijn we dat al. Nou ja, dat is in ieder geval waar het kabinet mee bezig is. En daarom presenteerden ze de visie op generatieve AI afgelopen week in Den Haag. En onze verslaggever, collega Michal van der Toorn, was erbij om uit te zoeken wat er nou gebeurde. En nu komt ze dat vertellen in de studio. Welkom, Michal.
Ja, dankjewel.
Wat was nou jouw algemene indruk? Want Rijksoverheid met een event over generatieve AI. Nou, dat is
top idee is dat.
Nou ja, het is niet veel interessant ja, dat ze dat vertellen. Wat was nou je algemene indruk van wat
nou, ze vonden het zelf in ieder geval erg belangrijk. Ze zeiden ook dat zelf namens weer die woorden in de mond dat ze koploper wilden worden. En mijn algemene indruk was ook wel dat men het wel bijzonder vond dat er een visie, dat er een visie is.
En dan, vond het bijzonder dat er een visie, als in je bedoelt de aanwezigen, de panelisten, ja, de bezoekers.
Precies, de aanwezigen. Ja, kijk, ze vonden het natuurlijk zelf sowieso belangrijk en bijzonder, maar ook de aanwezigen, de mensen inderdaad die in de panel
maar
zaten.
Maar dat is een no-brainer, hè, dat er een visie moet zijn.
Nou ja, er wordt overheid wel eens verweten dat er geen visie is op sommige
precies,
dingen.
Precies, nou ja,
dat is waar. Ja.
Dus wat dat betreft,
een olifant.
Wat dat betreft vonden mensen het wel bijzonder dat er dus een visie is op generatieve AI, waarin dat zeiden sommige experts ook tegen mij, waarin de overheid af en toe ook wel achter heeft gelopen op eerdere vormen van AI, maar ook bij social media. Ja. Dat nu eigenlijk dat ze er relatief vroeg bij zijn.
Ja,
best proactief.
Dat zou ik ook zeggen. Dat is volgens mij vooral het werk van onder meer de staatssecretaris voor digitalisering van Huffelen. Dat kennen we hiermee mee aan het woord gehad. Er waren nog veel meer gasten, hè? Ook andere bewindspersonen, experts, eigenlijk in het hele spectrum. Wat voor verschillende standpunten waren het allemaal vertegenwoordigd?
Nou, inderdaad was het opvallend dat er verschillende ministeries waren. Dus inderdaad, Van Huffelen was er, maar ook Karien van Gennep van Sociale Zaken. Adriaanses was er nog even. En inderdaad, verschillende experts. Ilias Nasrullah, die we jullie hier ook wel eens spreken. Digitaal strateeg. Ook Cynthia Liem, informaticus. Ook de burgemeester van Zwolle. Je zou denken, wat doet hij daar? Maar hij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ja.
En ook de lokale overheden moeten hier.
Maar ik zag ook, er is iemand aanwezig van het Future of Life Institute.
Oh ja,
en
inderdaad,
dat is juist een beetje de hoek van de mensen die zeggen existentieel risico. Dus
klopt, Mark Brakel.
Ja, was dat met opzet dat ze echt het hele spectrum aan kijken, zou ik maar zeggen, vertegenwoordigd wilden hebben? Werd daar veel gediscussieerd?
Nou ja, daar kom ik zo nog wel even op. Maar inderdaad was Mark Brakel was er ook. En ze hadden wel echt hun best gedaan om een divers panel te maken.
Ja. Maar één ding over het panel. Waren het meer mensen voor kansen en mogelijkheden of meer mensen uitdagingen en risico's?
Meer mensen kansen en mogelijkheden.
Dat is mooi.
Maar wat ook wel grappig was, is dat Karien van Gennep, ik noemde er net al even, die was er niet fysiek aanwezig, maar die had een filmpje opgenomen.
Natuurlijk.
En wat had ze gedaan? Ze had zichzelf met AI even kort veranderd in een stripfiguur. Ik heb dit opgenomen vanuit een strategisch plekje in de zaal, dus de geluid is misschien niet helemaal super.
Zijn benieuwd. Ik spreek geen Zweeds. Een lusje wel al. Ik spreek geen Oekraïens. Zou ook misschien best nuttig zijn. Of Koreaans. Of spreek ik ze toch wel. Geen probleem van de sprook. Ik taal naar Engels of Frans. Maar jouw taal in het Zweeds.
Dus technologie, AI, is wel gebruikt om haar digitaal vast te leggen.
Ja, sommige mensen moesten er heel hard om lachen, maar het is natuurlijk alsof ze het nog nooit hadden gezien.
Maar het voelt een beetje gimmicky, zeg maar. Werd dit serieus genomen door de aanwezigen?
Nee, mensen moesten er om lachen. Ze vonden het wel grappig. Ze zei ook nog wel relevante dingen natuurlijk over bestaanszekerheid. Ja. De toeslagenaffaire, dus wat dat betreft was haar boodschap natuurlijk wel,
maar
wel relevant.
Dat wordt vaak meegenomen in dit soort dingen, ook in deze visie. Hè? Ook Van Huffelen komt er vaak mee aan. Zo, ja, AI moeten we mee oppassen, want de toeslagenaffaire, daar was ook, weet je, de algoritmes hadden daar een belangrijke rol in. In hoeverre kwam dat terug in de gesprekken, in wat je gehoord hebt daar? Dat we al leergeld betaald moeten hebben, zal ik maar zeggen.
Ja, die paneldiscussie waar we het net even over hadden, die kwam eigenlijk best wel mild op gang. Vond ik best opvallend, want inderdaad, er zat best wel een divers palet aan tafel of op het podium.
Het was geen nationaal AI-debat.
Nee, het werd wel genoemd trouwens.
Oh, dat was dat. Ja, dat klopt. Leuk. Maar
En eigenlijk de consensus was een beetje goed dat er regels komen. Super dat er een visie is. Dus daar waren ze het allemaal over eens. Er kwam wel wat discussie en die ging vooral over de
alle
de hype trein.
Ja, okay.
En of de overheid daar nou veel mee ging of niet in deze visie.
Zijn er luchtballonnen doorgeprikt, zal ik maar zeggen?
Nou, Ilias die zei in ieder geval gebruikt de overheid termen die eigenlijk een beetje gevaarlijk zijn, luister maar.
Als de overheid woorden gaat gebruiken als systeemtechnologie, revolutie, dat schept enorm veel verwachtingen bij burgers over wat het gaat brengen. En ik denk dat burgers over het algemeen de overheid nog steeds serieuzer nemen dan bijvoorbeeld techbedrijven. En als de overheid dat soort taal bijna overneemt van de techbedrijven, dan creëert dat een bevestiging. Als je het woord revolutie gebruikt, dat is een enorm gekleurd woord. En dat wekt bij mensen de indruk dat alles verstoord gaat raken. En dat is misschien niet per se waar.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk een punt. Dat is een punt. Wat mij altijd opvalt bij zo'n debat, dan gaat het heel erg over van, weet je, de overheid veilige manier ontwikkelen, rechtvaardig, menselijk welzijn, duurzaam. Weten, moet. Ik ben altijd heel erg dan benieuwd naar de acties die ze gaan voeren. En ze hadden 6 actiepunten. Ze hebben 6 actiepunten, hartstikke mooi. Waaronder bijvoorbeeld de samenwerken. Denk ik, ja, logisch dat je met iedereen moet samen. Nauwgezet volgen voor alle ontwikkelingen. Vergroten van kennis en kunde, nou, enzovoorts. Mm. En hebben ze best wel in dat document, dat ik vind dat een goed document. Dat
die visie, hè?
Ze hebben een visiedocument, ja. 44, 45 pagina's. Goed document. Wat zeiden ze over, want kijk, je gaat dit alleen maar laten werken, dat het veilig is, als je die acties daadwerkelijk iedere dag monitort, wat is de voortgang? Wat zeiden ze over de, verschrikkelijk woord, de governance, dat ze zorgen dat die AI-visie ook wordt uitgevoerd?
Ja, ze hebben inderdaad die actiepunten. Nou, ze gaan er geld tegenaan gooien. 400 miljoen, dat is geen governance, maar dat gaan ze wel doen. Het is wel belangrijk natuurlijk.
Dat is zo mooi.
Daarmee proberen ze in ieder geval te staven van, god, dit geld is al uitgetrokken. Bijvoorbeeld ook de 13 miljoen voor GPT-NL met TNO, weet je wel. Om nog te onderstrepen van, we zijn hiermee bezig. Precies, het geld is er al voor gereserveerd.
Ze willen gaan experimenteren ook in verschillende sectoren. Zodat er, nou, bijvoorbeeld in het onderwijs, zodat er ook echt in, dat hebben ook mensen wel echt als aanbeveling gegeven. Dat er gekeken kan worden hoe dit uit gaat pakken. Er komt een rapid response team. Gaan de vraag natuurlijk bij. En ze willen, net zoals in Europa, een soort AI-office hebben. Dus echt dat de toezichthouders ook aan de slag moeten.
Een soort onafhankelijk instituut. Daar heeft Kees Verhoeven ook meermaals voor gelobbyd. Ja.
Precies.
Wordt dat zeg maar,
dat zijn allemaal daar initiatieven die je nu noemt?
Ja, de vraag is inderdaad, hoe gaat dat nou in de praktijk uitgevoerd worden? Daar hadden ze nog geen heel duidelijk antwoord op, eerlijk gezegd.
Dus het was eigenlijk meer een soort presentatie van die visie, waarvan we zeggen, nou, die is best solide. Huh. Omlijst met verschillende denkwijzen en zienswijzen over AI.
Ja, en ook toen ik na afloop nog wat mensen sprak, bijvoorbeeld de Sinti Alim, zeiden ze ook, we zijn over het algemeen echt wel positief hierover. Alleen de grote vraag is, wat worden de concrete uitwerkingen? Nou, eigenlijk net zoals jouw vraag is, Ben. En ook, Cynthia had nog een belangrijke kanttekening, wie gaat het doen? En ook, hoe zorgen we er nou voor dat het landschap niet zo versnipperd blijft? Want, nou ja, het was in EZK was er, of Economische Zaken was er, Sociale Zaken was er, Van Huffelen was er natuurlijk, dus er waren allerlei, en veel lokale overheden. Ja. Dat geeft al aan dat je bij heel veel verschillende loketten aan moet kloppen.
Maar dat is natuurlijk het interessante en eigenlijk onontkomelijk bij technologie. Dat heeft invloed op alles. Dus komen er heel veel ministeries en bewindslieden die er iets van vinden of die er iets mee moeten. Dus die versnippering is er eigenlijk inherent aan. Is er ook een suggestie gedaan hoe we dat dan gaan centraliseren of zijn we nog niet zover?
Nou, zover nog niet, maar wel de kanttekening, let daar alsjeblieft goed op. En Mark Brakel dus van het Future of Life Instituut, die zei ook nog, kan je alsjeblieft ook kijken naar de wat langere termijn. Want ja, een visie is natuurlijk sowieso iets voor de wat langere termijn. Maar waak ervoor dat hij niet al over een paar jaar al verouderd is.
Ja, als voor het moment dat existentieel risico toch echt wel zou komen, zou ik maar zeggen. Ja. Volgens mensen
ooit.
Wellicht. Misschien.
Ja. Misschien.
Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, je had wel het idee dat daar echt iets gepresenteerd werd wat getuigt van de overheid is serieus met AI bezig.
Ja, met wel inderdaad de kanttekening hoe nou in de praktijk, en dat hoor ik eigenlijk ook van jullie.
In dat document staan inderdaad in al die acties, daar hebben ze allemaal punten wat je net noemde. Dat ze doen een poging, maar dat bij elkaar brengen is denk ik de volgende stap.
Ja, en het volgende kabinet dat dit nog over moet nemen.
Precies, of ze dit wel willen.
Nou ja, dan moeten we zien als dat kabinet er helemaal is, wat voor visie zij dan weer gaan etaleren. En dan horen we hopelijk van jou weer wat daar allemaal geroepen wordt van AI en plannen en visie, zeg maar. Dankjewel, Michal van der Toor.
Digitaal.
Als er in één hoek van de tech-industrie regelmatig discussie is, dan is het wel de gameshoek. Mede vanwege de jaarlijkse omzet. Die benadert al enkele jaren de 200 miljard dollar. Maar heeft het nog niet gehaald. En na een post-corona-dipje moet over 2 jaar die magische grens toch echt doorbroken gaan worden. Maar hoe komen we daar? En welke schaduwkanten kleven aan deze misschien wel oververhitte sector, waar entertainment en technologie samenkomen? Dat gesprek gaan we voeren met Tom Wijman, Lead Analyst Games bij marktonderzoeker Nieuwzoo. Welkom, Tom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Jullie rapporteren de cijfers en trends in de game-industrie periodiek. Zo ook deze week.
Ja, dat dus, klopt inderdaad.
Ja, nou, afgelopen jaar zou er dus volgens jullie 184 miljard dollar wereldwijd zijn omgezet. Voor dit jaar voorspellen jullie ruim 5 miljard erbij. Opvallend, want in 2023 hadden we een stortvloer aan populaire games. Dit jaar in ieder geval minder grote titels verwacht, zeg maar. Moet dat dan vooral komen uit het feit dat meer mensen de huidige PlayStations en Xboxen komen en er dus een grotere installed base is?
Ja, dat is het inderdaad precies. Naarmate die install base groeit, zie je eigenlijk dat steeds meer mensen games gaan kopen. Ook de games die vorig jaar zijn uitgekomen. En daarom verwachten we dat in dit jaar die groei weer is. Die afgelopen jaar eigenlijk, hoewel je dat afgelopen jaar wat meer zou verwachten, is dat wat uitgebleven.
Ja.
En we verwachten inderdaad wat meer van die groei dit jaar. Maar nog steeds niet zoveel als dat het was voor en tijdens de pandemie.
Ja, want Tom, je zegt 5 miljard groei als het 184 miljard is. Een beetje inflatie en die zitten over die 5 miljard. Dus is er helemaal geen groei.
Eigenlijk is dat inderdaad wat we zeggen, ja.
Is er een inflatiecorrectie? Worden de games duurder dus?
Nee, de games zijn wel duurder geworden de afgelopen jaren. En ook omdat het met name een groot deel van die 189 miljard, 184 miljard komt ook uit niet zozeer het kopen van volledige games, maar uit microtransactions en alles wat je in-game kan kopen. Daar zit al meer een inflatiecorrectie op. Die prijzen fluctueren wat meer. De prijs van games zelf hebben de afgelopen jaren een groei doorgemaakt van 60 naar 70, zelfs 80.
Ja.
Maar dat gaat niet nog een keer gebeuren.
Dus de consument betaalt het eigenlijk, die inflatie. En de marge gaat niet af van de gameontwikkelaars.
Tot op zekere hoogte klopt dat. Ik denk, het moet ook wel zien, games zijn tientallen jaren lang op hetzelfde prijspunt gebleven. En nu recentelijk verhoogd. Maar eigenlijk is dit een inflatiecorrectie die al, als je de gameontwikkelaars moet geloven, in ieder geval al veel eerder had kunnen gebeuren.
Ja, eigenlijk hebben we 20 jaar lang op €60 voor een big budget game gezeten natuurlijk.
Ja.
Maar toch interessant ook, we komen uit een dip. Je zei het al kort, coronatijd. In 2021 werd er nog 193 miljard dollar omzet genoteerd. Toen ging corona weg en gingen we 10 miljard omlaag. Nu weer omhoog, maar Ben zei het al, inflatie. Maar toch, in 2026 voorspellen jullie voorbij die magische barrière van 200 miljard. 205 miljard dollar. Wat gaat daarvoor zorgen? Is dat ook inflatie of gaan we echte groei zien?
We gaan ook echte groei zien.
Hoe komt dat?
Allereerst, dan moeten we eigenlijk de markt in segmenten opdelen. Of in het console segment, dus waar de grote big budget games zitten. Komt dat puur omdat die install base voor PlayStation 5, Xbox Series en tegen die tijd ook een nieuw Nintendo device op een niveau zetten, waardoor er gewoon meer gespendeerd wordt aan game software, minder aan hardware. Dat is puur, de portemonnee van mijn mensen gaat dan meer naar die games.
Ja, dus de value per, verschrikkelijk wordt, de waarde van iedere klant neemt dus toe, maar je hebt niet meer klanten in de console-industrie.
Niet veel meer, nee.
Niet die veel console meer.
Dus we gaan allemaal meer uitgeven aan games.
Dus de gamers gaat meer uitgeven, de console gamer.
Klopt. Nou, met name daar wil ik wel een nuance inbrengen. Want het is niet zozeer dat ze meer gaan uitgeven. Maar als je kijkt naar het budget van mensen, ze hebben een budget voor gaming. Maar dat wordt gesplitst tussen het kopen van hardware en het kopen van software. En op het moment dat dus meer mensen al die hardware hebben, kan een groter deel van het budget naar software. En daardoor gaat die softwaremarkt groeien.
Ja.
Maar gekeken naar dat grote getal, die 200 miljard, daar zit ook mobile gaming bij.
Ja.
En juist daar zit er heel veel groei in het aantal mensen dat spelen. En dat zit in regio's, niet in Europa.
Vooral Azië.
Heel
veel microtransacties en gratis te spelen games.
Exact.
Ja, precies. Nou goed, stijgende omzet over de hele linie is mooi, maar we zien de afgelopen 12 maanden, ook afgelopen weken en dagen, toch ook nog steeds veel ontslagen bij gamebedrijven. Deze week nog bij Riot Games, bekend van League of Legends. 11% van het personeel moet weg. En onlangs, we hebben hem regelmatig te gast, Joost van Dreunen, die zei nog in dit programma, ontwikkeling en marketing van games zijn danig duur geworden. Eigenlijk kunnen alleen de grote partijen nog vol gas geven om successen te scoren. Hoe verklaar je allereerst die ontslagen dan toch weer? Want dit blijft aanhouden. Is dat gewoon kosten snijden?
Ja, eigenlijk is dat het is een efficiëntieslag. We zullen er ongetwijfeld op komen. Er zit ook een deel AI bij. En wat de belofte daarvan is eigenlijk in de ontwikkeling.
Ja.
Er zit ook een deel... het klinkt heel vervelend als ik dit zeg over ontslagen. Want het is oprecht heel vervelend dat mensen hun baan verliezen. Dat die banen uit de industrie verdwijnen. Maar... op hetzelfde moment dat die markt zo groeide qua omzet 2020, 2021... zijn er heel veel mensen aangenomen.
Ja.
En je zou kunnen zeggen te veel.
Ja.
Er is toen te veel geloof geweest dat die boost die kwam... door dat mensen veel speelden tijdens de pandemie... dat die blijvend zou zijn. En daar is veel op ingezet. In die periode zijn er veel mensen aangenomen. Veel projecten goedgekeurd.
Ja.
Waarvan nu blijkt dat dat misschien wat optimistisch is geweest.
Maar nu ga ik hem even doortrekken naar misschien een hele rare perfect storm. Want we zitten dus in die hele rare dip- en weerherstelfase door corona. We hebben toch nog steeds veel ontslagen. AI komt erbij om meer dingen te optimaliseren. Dus de kosten moeten verder dalen. De omzet moet stijgen. Maar het is nog maar de vraag of we ook meer goede games gaan zien. Want met AI moeten we nog maar zien of daar goede games doorgemaakt kunnen worden. Die nu nog door mensen gemaakt worden, die ontslagen worden.
Ja. Ja, de hoop is dat AI zeg maar een hoop van het legwork weg kan halen... en daardoor dat creativiteit overblijft.
Ja. Yeah.
Maar dat moeten we nog zien.
Ja, en nu hebben we ook letterlijk deze week de game Palworld. Eigenlijk een soort schaamteloze kopie, ga ik het noemen, van meerdere spellen. Pokémon, Elden Ring. In 4 dagen tijd 5 miljoen verkocht. 5 miljoen keer met een ontwikkelbudget van nog geen $7 miljoen omgerekend. Met hulp van AI. Dan zeg ik, nou, dat gaat nagedaan worden. En dan komt er een game-industrie crash. Of ben ik nu de Nostradamus volgens jou?
Ik denk dat dat de Nostradamus is.
Nee, maar het is wel opvallend dat dit dus nu al zo gebeurt.
Inderdaad, het is ontzettend.
Ja.
Het is ook wel een beetje inherent aan, met name PC... heb je wel vaker van dat soort verhalen. Ik denk Palworld in dit geval is extreem.
Ja.
Maar je hebt wel vaker van verhalen dat uit het niets... een heel klein groepje ontwikkelaars iets neer kunnen zetten... wat binnen... een week opgepikt wordt en
explodeert
het is
in populariteit.
Heel hypegevoelig. Dus dan beginnen mensen erover te praten. Dan willen meer mensen het spelen. Dan wordt het erover gerapporteerd. Dan komt hun podcast naar boven.
Maar dan ben ik benieuwd, waarom is dat funeste voor de game-industrie? Want ik vind het hartstikke succesvol dat de 5 miljoen keer verkocht in 4 dagen... maar voor 7 miljoen gemaakt, denk ik. Hey, dan voeg je dus bij heel veel mensen waarde toe. En voor heel weinig geld zijn heel veel mensen blij.
Ja.
Dus dan is het helemaal niet slecht.
Ja, maar dan is toch de vraag, gaat het je om de hele slimme business... zoals jij nu betoogd bent?
Ja.
Of de waardering, Tom, van creativiteit en ontwikkeling... En ziel en zaligheid, weet je wel, die mensen die dat nu nog doen?
Ja.
Dat is wel een beetje een raar punt waar we nu staan, zeg maar. Of niet?
Nou, ik weet niet of dat een raar punt is. Ik denk dat Palworld inderdaad een succes is om onze industrie te vieren.
Ja, maar wat zeggen de industrieleiders? Want die ondervragen jullie voor je rapportage.
Ja.
Dus zien die deze lijn verder doortrekken?
Nee. Maar dat spreekt natuurlijk ook niet in hun voordeel om dat te zeggen. Zij zullen altijd zeggen... er is heel weinig kans voor een nieuwe IP, zoals je dat dan noemt.
Ja, om zo'n grote blockbuster, dat is lastig.
Maar ook om juist wat ze zeggen is... het is heel moeilijk om iets nieuws te maken... en daarmee nog een impact te maken op de markt.
Dus je moet iets doen wat resoneert bij het publiek, anders kun je het vergeten.
Ja, maar een Palworld is eigenlijk het tegen... die toont juist uit dat
het
wel
het
kan.
Het oogt als Pokémon met geweren en daarom spreekt het mensen aan.
Ja, oké.
Dus.
Maar even een vraag. Dus kijk, naar mijn idee, en dat zei Joost van Dreunen ook... dat is heel moeilijk, maar is er of een hele grote blockbuster... maar dat kost heel veel geld om te maken. 200 miljoen om te maken. Heel moeilijk. En daarom zeggen al die industrieleiders, ja, moeilijk... want ze hebben dat geld niet. Dus dat is lastig. Dat is de ene kant van het spectrum. Maar de andere kant helemaal laag in de markt... voor 7 miljoen iets maken, spelen 5 miljoen mensen. Dus mijn vraag is... hoe kijken ze naar dat middensegment?
Dat middensegment is heel moeilijk om daar succesvol in te zijn. En daar zullen we ook nu met deze ontwikkeling... daar zullen veel... dat zal inkrimpen.
Die gaan het moeilijk krijgen.
Het extremiseert, beide kanten op.
Het is aardig, want nu zeg je dus... zowel die blockbusters is moeilijk, dat middensegment is moeilijk. Dus eigenlijk alleen maar dat lage segment is nu nog makkelijk. En dan zegt Joe terecht... dat gaat ten koste van de creativiteit, van de gameplay... wat we meer kunnen maken. En dat vind
je zonde. Of een eenling met een klein team, een kleinschalig project... weinig kosten en hoop op succes. Of het heel groot met miljoenen budget. En daartussenin kan alleen als je iets na Apple of AI gebruikt. Even heel kort door de bocht.
Er zijn wel successen ook in dat middensegment.
Ja.
Ik vind het lastig om te zeggen van dat. Maar het is niet makkelijk om daar aan te slagen. Maar ook voor deze kleine. Kijk, we hebben het over Palworld, omdat dat Palworld, omdat dat naar boven schiet en dat schiet eruit.
Ja.
Maar er worden zoveel games gemaakt ieder jaar en zoveel games uitgebracht, ook door kleine teams, die waarschijnlijk ook heel creatief zijn, maar die niet dat succes hebben, omdat ze niet op het juiste moment de perfect storm hebben en opgepikt worden door de markt.
Ja. Dit is een mooi bruggetje naar het Netflix-model. Hè? Microsoft zet er al jaren op in met Xbox Game Pass. De groei in abonnees lijkt daar wel al even uit. Ze hebben mede daarom Activision Blizzard overgenomen om die games toe te voegen. Sony PlayStation wil daar nog niet helemaal aan, hè, het abonnementsmodel. Ubisoft zei onlangs, mensen moeten maar wennen aan het ideetje, games niet meer koopt en bezit, maar nou, je huurt ze zoals muziek en film. Of, nou, je hebt een abonnement. Hoe verwacht jij dat dit een, ja, dit wordt toch een soort push to market dan, als die abonnementen het verder moeten worden? Want er lijkt wel wat frictie.
Ja, ook op het gebied van abonnementen zijn wij niet heel optimistisch waar dat naartoe gaat.
Nee?
Microsoft heeft daar inderdaad flink in geïnvesteerd en doet dat nog steeds. En die hebben ook een soort van commitment nu gemaakt dat alle games die zij in hun studio's ontwikkelen op dag 1 naar die service komen. Maar eigenlijk is er niemand anders die dat model kan en wil volgen. Microsoft, en dat vind ik in deze discussie, is een gigantisch bedrijf waar gaming een vrij klein onderdeel is.
Ja, toch nog wel nog steeds. Hè?
Toch nog steeds, ja. En ze zijn met name een servicebedrijf. En er is dus ook wel een daadwerkelijke push om ook van gaming een service te maken. Maar een Sony of een Nintendo, om maar mensen te noemen, die zijn echt nog afhankelijk van die unit sales. Die kunnen het niet veroorloven om op de dag van dat een game uitkomt, dat ook om een subscription te zetten.
Ja.
Want het haalt wel, het cannibaliseert de
marge natuurlijk
die je hebt. Ja.
Dus omdat er zo'n verspreide blik is op het fenomeen abonnementsmodellen en de key players, zeg maar, namelijk ook Sony en Nintendo, er eigenlijk niet aan willen, verwachten jullie niet dat het gaat doorzetten?
Dat is één deel. Ik denk ook dat het feit dat nu al voor die Xbox Game Pass service het aantal abonnees niet hard meer groeit, eigenlijk te vroeg is in, zeg maar, de lifecycle van dat product, dat we daar nu al zijn.
Ja, dus het gaat een stille dood sterven, hoor ik.
Misschien misschien wel. Ja, Microsoft
zeg
heeft
ja, dan hebben we nieuws.
Jullie zijn daar dus echt pessimistisch over.
Ja, de mensmodel
in games, dat gaat het niet worden.
Ja,
ondanks wat Ubisoft roept.
Ondanks dat.
Ja, nou, interessant. Tot slot dan nog even over Nintendo gesproken. Want dit jaar moet een nieuwe spelcomputer komen. De opvolger van de Switch. 7 jaar op de markt, is stockout. Maar, zeg ik Tom, daar zijn wel 130 miljoen exemplaren van verkocht. Enorme installed base. Heeft Nintendo echt zoveel reden om dit jaar met een nieuw apparaat te komen?
Ik denk het wel, ja.
Waarom?
Omdat de hardware van de Switch toch echt erg outdated is.
Ja, maar dat is wel weer investeren in nieuwe hardware en zorgen dat mensen dat gaan kopen. Is dit jaar dan toch de tijd rijp voor ze om dat te doen?
Ja.
Nou, dat als het eenmaal zover is, gaan we het horen, hoop ik.
Ja, en kopen dat ik.
En kopen, natuurlijk ook dat. Maar goed, dat is wat ze al voorspeld hebben bij Newzoo. Dank in elk geval, Tom Wijman. Lead Analyst Games bij marktonderzoeker Newzoo. Dus, tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Gewoon doen in je favoriete app. Abonneer je, beoordeel deze podcast BNR Digitaal dus. En deel hem in je netwerk. Voor meer over games, luister mijn podcast All in the Game. Daar praten we juist nu ook volop door over Palworld en dergelijke. En Ben, waar praat jij deze week over met Herbert Blankenstein, de technoloog?
Data en de sport.
Nou, wat een leuke samenkomst van jouw liefhebberij.
Ja, dat is ongelooflijk dit.
Tech en sport.
Ja.
Wie had dat gedacht?
En een speciale uitzending helemaal vanuit Papendal.
Vanuit Papendal, ja. Mooi. Nou, luister dus naar de technoloog. En komende woensdag ook weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie. Tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.